Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 22 zingen wij het 5e en het 16e vers. Gij immers, Heere, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. En het 16e, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 5 en vers 16. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk van het 21ste tot en met het 40ste vers. Wij herzeggen nu Lucas 2, de versen 21 tot en met 40, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Maria, vers 3, hoe heilig is zijn naam, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn één geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen nu Lucas 2 vanaf vers 21 tot en met 40. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeken besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Als de dagen naar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren. Al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is. Een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende en lieden en zeide tot Maria zijn moeder. Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfziel gaan, omdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles volleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u met de hulp des Heren in deze doopdienst nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2, daarvan het 21ste vers. Lucas 2, vers 21, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons nog een ogenblik bij de besnijdenis en naamgeving van Jezus. De besnijdenis en naamgeving van Jezus. We letten in onze eerste gedachte op de besnijdenis en we letten in onze tweede gedachte op de naamgeving. Gemeente, zojuist hebben wij 7 pasgeboren kinderen mogen aanschouwen. En toch, hoe lief zij ook zijn en hoe blij dat deze ouders er ook mee mogen zijn, maar toch zullen deze kinderen en hun namen in deze dienst niet in het middelpunt staan. Er is een andere naam. Er is een ander kind dat vanmiddag onze aandacht vraagt. En dat is het kindeke Jezus. En van dit kind zullen onze kinderen en wij het moeten hebben. Want hij is, die we zojuist noemden, het hoofd en de middelaar en de borg van het genadeverbond. En dat was hij al in zijn kindsheid. Dat was hij ook hier in onze tekst, in zijn besnijdenis en in zijn naamgeving. En die rijkdom daarvan, die vraagt een ogenblik onze aandacht. Het kindeke Jezus wordt besneden. Waar de besnijdenis vandaan komt, dat weten wij allemaal. De Heer heeft dat ingesteld in Genesis 17, een teken van het verbond. Van welk verbond? Nou, sommige mensen zeggen van het verbond met Israël. Dat was een nieuw soort werkverbond wat de Heer met hen oprichtte in Abraham. Nou, als dat zo zou zijn, dat dat een nieuw soort werkverbond was, dan moeten wij maar nooit meer zingen bij de doop het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Wij zien het verbond wat de Heere oprichtte met Abraham als het genadeverbond. Het genadeverbond wat in de eeuwigheid opgericht is met Christus, in deze tijd met Adam en met Abraham en in Christus met al Gods kinderen. En bij dat verbond hoorde in het Oude Testament een teken. Een bloedig teken. Het teken van de besnijdenis. Daar kwam een mes aan te pas, jongens en meisjes. De jongetjes van 8 dagen oud moesten besneden worden. De meisjes niet, omdat de meisjes in de jongens begrepen waren. De Bijbel kent geen vrouwenbesnijdenis, maar wel de besnijdenis van de jongetjes. Dat was een pijnlijke zaak. Daar vloeide bloed bij zo'n pasgeborene. Wij hebben geen bloed gezien. Vanmiddag hebben wij geen bloed, of toch wel? Ja, ik hoop dat er mensen zijn geweest in de kerk die bloed gezien hebben. Niet bij de kinderen, maar die in het doopwater bloed gezien mogen hebben. Want wat gaan we toch leeg naar huis als we geen bloed gezien hebben? Er is alleen maar veiligheid achter het verbondsbloed, het bloed van het meerdere paaslam, de Heere Jezus Christus, maar wij hebben niet het bloed van de kinderen gezien. En de kinderen hoeven ook niet te bloeden, omdat dat bloedige sacrament vervuld is geworden in de besnijdenis van de Heere Jezus Christus. En het is de Heere Jezus ook die dan een ander teken instelt, een onbloedig teken, en dat is het teken van de heilige doop. Dat hoort bij precies hetzelfde verbond, dat heeft precies dezelfde betekenis als in het Oude Testament. Dat wijst op precies hetzelfde bloed, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. En die besnijdenis die moest gebeuren op de 8e dag. Zelfs al was het Sabbat, dan mocht het nog niet uitgesteld worden. God is een God van orde. De 8e dag, dat hebben de wetenschappers inmiddels ook aangetoond, blijkt voor de besnijdenis ook de beste dag te zijn geweest. Waarop het kind ook het minste gevaar liep voor allerlei gevolgen die het zou kunnen hebben. Wat zien we daarin Gods wijsheid doorklinken? Het kindeke staat er, als de 8 dagen vervuld werden, dat men het kindeke besnijden zou. Kindeke staat met een hoofdletter. Kijk, dat de kinderen besneden moesten worden, dat de jongetjes besneden moesten worden, dat spreekt voor zich. Maar dit kindeke, de Heer Jezus, hij had geen zonde, geen erfzonde, zou ook geen dadelijke zonde hebben. Waarom moet hij besneden worden? Eigenlijk hoefde dat ook niet, maar hij wilde borg zijn. Hij wilde in plaats van zondaren staan, en omdat hij hun plaats in wilde nemen, daarom moest hij zich stellen onder de wet. Hij is gekomen, zo heeft Paulus geschreven in de brief aan de Galaten, onder de wet van de 10 geboden. Maar hij is ook gekomen onder de ceremoniële wet. En zo werd hij besneden. Ik weet niet of er mensen bij geweest zijn. Opvallend, bij Johannes lees je dat wel. Want dan ontstaat er een discussie over de naamgeving. Maar bij de Heer Jezus lees je dat verder niet. We weten het wel uit de Heilige Schrift. En wat is dat veelzeggend? Ik wil er 3 dingen van zeggen, gemeente, in het kort. In de eerste plaats, zijn besnijdenis wijst de ellende aan. Wijst de zonde aan. Waarom moet er een stukje weggesneden worden bij de jongetjes die 8 dagen oud zijn? Waarom moet dat stukje vlees weggedaan worden? Dat heeft natuurlijk een betekenis. Dat ziet op de onreinheid, de zonde, die weggesneden moet worden, die weggedaan moet worden. Het ziet natuurlijk op het uittrekken, zo noemt de Bijbel dat, van het lichaam van de zonde. De besnijdenis wijst op de zonde. De doop wijst ook op de zonde. Deze kinderen zijn besprengd met water, waarom? Ze moeten gereinigd worden van hun zonde, van hun erfzonde en straks ook van hun dadelijke zonde. Dat is de eerste prediking die uitgaat van het sacrament van de doop, het stuk van de ellende wordt aangewezen. En hoe zouden onze kinderen gereinigd kunnen worden als er geen middel was? Als er geen bloed was, dan was het verloren. Maar vanmiddag hebben we gezien, er is een middel. Er is bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En wanneer krijgen we dat nodig? Als we zien dat ons bloed zou moeten vloeien. Het is een wonder, ouders, dat wij onze kinderen mogen hebben. We hebben het niet verdiend, onze kinderen hebben het niet verdiend. En als je dat gaat inleven, wat de straf op de zonde is, als je het stuk van de ellende gaat verstaan, dan ga je zo anders kijken naar de doop. Dan krijgt dat zo'n onuitsprekelijke waarde. In de tweede plaats, de besnijdenis wijst de verlossing aan. Als het kindeke Jezus besneden wordt, dan vallen daar de eerste druppeltjes bloed van de Zoon van God. Het is het begin van zijn lijdensweg. Als kind reeds, gelukkig als kind reeds. Daarom kunnen kinderen zalig worden. Omdat het bloed van het kindeke Jezus heeft gevloeid. De hoeveelheid was nog niet de hoeveelheid van straks, maar het is wel het begin van zijn lijdensweg. En straks dan wordt zijn rug opengeploegd, straks dan wordt een speer in zijn hart gestoken, straks dan vloeit zijn bloed. En dat bloed, dat is het middel der verlossing. En daar worden we ook vanmiddag in de doopsbediening op gewezen. Het doopwater wijst op het middel der verzoening. Onze kinderen kunnen van de erfzonde verlost worden. Onze kinderen kunnen gereinigd worden. Daar is een uitstekend middel. Het bloed van de zaligmaker. En het derde wat de besnijdenis liet zien, dat is de afzondering. De Heer Jezus was niet Abraham's zaad geweest als hij zich niet had laten besnijden. Abraham's zaad was het afgezonderde zaad. En er is in de Bijbel geen groter scheldwoord dan een onbesnedene te zijn. Wij zouden vandaag zeggen een ongedoopte te zijn. De doop is het teken van de afzondering. We hebben er gisteren een gesprek over gehad met de doophouders. Wij horen niet bij de wereld. We zijn niet beter dan de wereld. Maar we horen niet bij de wereld. We mogen niet lijken op de wereld. Zul je daarop denken als je naar Uddel fietst? Of als je naar Apeldoorn fietst? Dat de mensen ook zo naar jullie kijken, hoor. Dat zijn die gedoopte kinderen daar van die kerk in Nunspeet. En wat is het erg als ze moeten zeggen, dat is ook niet te zien. Ze doen precies hetzelfde wat wij doen. Hoezo zijn dat afgezonderde kinderen? Dat is verschrikkelijk. Want Gods naam is aan ons verbonden, jonge vrienden, het teken van afzondering. En nu is het natuurlijk niet genoeg als er uitwendig verschil wordt gezien. Dat hoort ook. In onze kleding, in onze woorden, zeker, dat hoort ook. Maar wij moeten inwendig afgezonderd worden. Die besnijdenis aan de buitenkant, die moest volgen op de besnijdenis, die moest gevolgd worden door de besnijdenis aan de binnenkant. Dat is met de doopsbediening ook zo. Ons hart moet besneden worden. Dat zijn echte Joden, niet die het in het openbaar zijn, maar die een besneden hart mogen hebben. En nu heeft de Heer Jezus zich vooral de zijne afgezonderd. En zijn wandel op deze aarde was volmaakt en heilig. En gemeente, daarom is er nog doen aan. Omdat in het kindeke Jezus deze drie dingen zijn vervuld. Daarom lezen wij in de Hebreeënbrief: neemt God het zaad van Abraham aan. Hij neemt niet de engelen aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Omdat de Heere Jezus zijn broederen in alles gelijk geworden is, als een barmhartig en getrouw hoge priester. En hoe werkt de Heere dat nu uit? Ik kan dat vanmiddag natuurlijk niet allemaal in de preek doen, maar heel eenvoudig, in de drie stukken. De doop is een teken. Een teken dat onderwijs geeft. Onderwijs in de ellende. Onderwijs in de verlossing. Onderwijs in de dankbaarheid. Zoals we het in de catechismusprediking mogen volgen. Zondag 2, 3, 4, 5, 6. De weg vanuit de ellende naar de verlossing. Zo leert de Heere dat zijn kinderen. Hebt u dat onderwijs vanmiddag ook gekregen? Is er licht overgevallen? Hebt u dat verzoenend bloed al nodig gekregen? Want gemeente, de uitwendige doopsbediening is niet genoeg. Maar wij moeten in dit kindeke Jezus begrepen zijn. Wat grootouders. Dat hij als kind, als 8 dagen oud, zichzelf heeft onderworpen. Waarom? Om ook kinderen zalig te maken. En daarom, je hoeft niet te wachten met bidden voor je kindje tot het volwassen geworden is. Ik hoop van harte dat de Heere jullie kinderen van de buik af vervult met de vrezen van zijn naam. En dat de eerste woorden die straks door jullie kinderen gesproken mogen worden, daarvan blijk zouden mogen geven. Want de wereld gaat voorbij. En al zijn begeerlijkheden. En laten we toch voorzichtig zijn, jonge mensen. Laten we niet spelen met die verbondswraak. Want al degenen die dit kindeke verwerpen, al degenen die dat verbond niet achten, die zal de Heere bezoeken met roe en bittere tegenheid. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Onze eerste gedachte de besnijdenis. We gaan aan onze tweede gedachte de naamgeving. Want het was onder de Joden gewoon dat het kindje bij de besnijdenis zijn naam kreeg. Toen ontstond ook die discussie in de familie en de buren van Johannes de Doper. Waar dat vandaan komt, dat weten we niet precies, maar ik denk dat het te maken heeft met de naamsverandering van Abraham bij de besnijdenis. De Heere geeft Abraham bij zijn besnijdenis een andere naam. En daar zal de naamgeving bij de Joden vandaan komen. En daar zal denk ik ook het gebruik van de doopnamen vandaan komen. Wij kennen nog het gebruik van het geven van doopnamen. Hoewel er bij ons denk ik niet een verband is tussen de doopsbediening en de doopnaam. Althans, meestal niet. Bij de Heer Jezus is dat wel zo. Kijk maar naar het woordje zo. Zo werd zijn naam genaamd Jezus. Het woordje zo is heel belangrijk. Dat woordje zo laat zien dat er een direct verband is tussen de besnijdenis en zijn naam. Als zijn bloed niet zou vloeien, hij zou Jezus niet zijn. Hij zou Jezus niet kunnen zijn. Maar met zijn besnijdenis, bij het vloeien van zijn bloed, wordt zijn naam genaamd Jezus. Dat is zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die naam die werd gegeven door zijn ouders, door Jozef en Maria. En waarom hebben zij hem die naam gegeven? Omdat de Heere hen dat opgedragen heeft. Ze hebben die naam niet verzonnen. Wij zijn met de namen van onze kinderen bezig in de zwangerschap. We vinden het ook heel erg belangrijk. En het is ook belangrijk welke naam dat je je kind geeft. Want je kind moet daar wel het hele leven mee doen. Dus het is goed dat wij goed nadenken over de naam van onze kinderen, zeker. Maar al geven wij ons kind de mooiste naam, dan heeft dat nog niet direct gevolgen voor wie ons kind is. Want wij kunnen een naam geven die totaal niks te maken heeft met het wezen van ons kind. En dat is bij de zaligmaker anders. Hij heet Jezus, maar hij is ook Jezus. En zijn ouders noemden hem Jezus. Hoe hebben zij geweten dat hij Jezus was? Dat heeft de engel hen verteld. Dat ze hem zo moesten noemen. En zo hebben ze naar hem uitgezien. En hier bij de besnijdenis hebben Jozef en Maria elkaar aangekeken. En ze hebben gezegd, het is Jezus. Ze hebben het geloofd. Ze hebben hem niet alleen zo genoemd, ze hebben het ook geloofd. En de gemeente, daar gaat het om. De naam Jezus is een heerlijke naam. Maar het is niet genoeg om die naam te kennen met je verstand. Het is nodig dat wij de persoon van die naam leren kennen. En wanneer krijgt die naam nou waarde? Eigenlijk is dat altijd weer de inhoud van de preek. Wanneer krijgt die naam nou waarde? Als je weet een zondaar te zijn. Wij zijn zondaren. God zegt dat wij zondaren zijn. Gelooft u het ook? Wij zijn misschien gedoopt in een prachtige naam. Maar heeft God ons die naam gegeven? Of hebben onze ouders die naam gegeven? Wat zegt God van ons? Misschien zegt God van u, terwijl u een prachtige naam hebt, maar misschien zegt God van u, zondaar. Dat is erg, gemeente. Die naam die dragen wij allen van nature. We hebben het gehoord uit het doopformulier. Maar dat moet ook beleving worden. Met de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Hij gaf zichzelf die naam. Hij beleefde de inhoud van die naam. Zijn naam was niet zondaar. Hij noemde zichzelf zondaar. Hij beleefde een zondaar te wezen. Kijk, alleen zo krijgt de naam Jezus waarde. Voor verloren mensen, kinderen die het oordeel verdiend hebben. Die met David moeten zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dan kun je vaak de naam Jezus gehoord hebben. Maar dat is niet genoeg. Dan ga je vragen, wie is Jezus? Dan ga je vragen om de openbaring van Jezus aan je hart. Dan kom je achter de noodzaak van de kennis van Jezus. Jozef en Maria, ze hebben het kindeke Jezus genoemd omdat ze geloofden dat het Jezus was. Wat is dat een zalige naamgeving geweest die zij bij die besnijdenis mochten doen. Daar drupte het bloed. En daar mochten zij zeggen, het is Jezus. Ook voor onze zonde. Hadden ze die dan? Jazeker. We hebben de lofzang van Maria. Wat heeft ze in haar lofzang uit doen komen, dat ze een zaligmaker nodig had. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Daar heeft ze het begin gezien van zijn middelaarsbediening. Dat de Heere de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Zoals wij vanmiddag de waterdruppels zagen, zag Maria de bloeddruppels. En wat moet dat een zalig zien voor haar geweest zijn. En wat heeft de Heere in het leven van Maria, die verborgen weg van het bloed, nader onderwezen en nader toegepast? Dat is ook voor Maria een hele moeilijke les geweest. Dat is nog een moeilijke les. En daarom is ook het sacrament ingesteld, zegt de catechismus, om die belofte des evangelies, wat is dat? Dat is de zaligheid in Christus door het bloed. Om die belofte des evangelies des te beter te verstaan te geven. Het is een verborgen weg, het is een onbegrepen weg, dat wij eraan moeten en dat Christus alles voor ons moet worden. Daarom laat de Heere dat nog altijd zichtbaar tonen in het sacrament van de heilige doop. Zo werd zijn naam genaamd Jezus. Zalig maken, dat is de naam die hij dragen zal. Dat is de naam waarmee hij over de wereld zal gaan. Dat is de naam waarin hij nog gepredikt mag worden, gemeente. En dan staat er dat hij met die naam genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Dus die naam, die was al bekend voor zijn geboorte. En die naam die heeft hij gekregen van zijn hemelse vader. Zijn hemelse vader heeft gezegd, dit is Jezus. En weet u wat nou het indrukwekkende is? Dat zijn hemelse vader zich niet vergist. Hij zegt, dit is Jezus. Hij zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is, hoort hem. Kijk, als Jozef en Maria hem zo genoemd hadden, dan hadden we ons af kunnen vragen, hebben ze zich niet vergist? Is hij wel Jezus? Of moet de Messias nog komen? Maar zijn vader heeft hem deze naam gegeven. En zijn vader vergist zich nooit. Zijn vader kent het wezen van de dingen in zijn volmaaktheid. Wij kunnen ons vergissen als we onze kinderen een naam geven, als we onszelf een naam geven. De ouders van Judas noemden hem Judas, dat betekent hetzelfde als Juda, dat is Godlover. Nou, de naam, daar heeft Judas niet aan beantwoord, wij weten het, want hij heeft de Heere Jezus verraden. Dat hebben die ouders niet gezien, ze hebben zich vergist. En velen vergissen zich misschien, maar de Heere vergist zich niet. Als de Heere zegt dat het Jezus is, dan is het Jezus. En als de Heere zegt, ik zal u een naam geven, beter dan der zonen en der dochteren, een eeuwige naam zal ik u geven, dan vergist hij zich niet. Dus ouders, belangrijker nog dan de namen op het geboortekaartje, zijn de namen die God aan ons kind geeft. En weet je wat de blijdste dag van je leven is? Als de Heere zegt, het is mijn kind. Het is mijn kind. Wij zeggen zo gauw, het is ons kind. Maar beter is als de Heere zou zeggen, het is mijn kind. Want als hij een naam geeft, dan trekt hij dat nooit meer terug. Hier noemt hij zijn zoon Jezus. Maar dat betekent ook, gemeente ter waarschuwing, dat er voor God geen andere weg der zaligheid is. Dit is Jezus. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden dan deze naam. Buiten Jezus bent u voor eeuwig verloren. Al bent u gedoopt en al hebt u belijdenis gedaan. Maar buiten Jezus dan staat u buiten de belofte. Buiten Jezus dan staat u ten diepste buiten het verbond. Een uitwendige band met Jezus geeft u niet de zaligheid. Kent u die heilige onrust van het buiten Jezus te moeten verkeren? En bent u met Jozef en Maria ook al op hem gewezen? En hebt u op zijn bloed mogen zien? Zoals Maria en zoals Jozef. Dan gebeurt het nog ook vandaag dat er mensen zijn die zijn naam noemen Jezus, omdat ze weten dat het Jezus is. Omdat er van zijn bloed, net als bij die bloedvloeiende vrouw, kracht uitgaat ter gezondmaking. Gemeente van God is er geen andere naam. Dat was in 2019 en dat is in 2020. Hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reden geweest. En God zoekt het weggedrevene. Ik hoop dat u buiten dit kindeke geen rust vindt. Tot u het in handen mag hebben. Tot u zijn bloed door het geloof mag zien druppen. Tot u schuilen mag achter zijn middelaarsarbeid. Zoals de kinderen Israëls schuiling mochten vinden achter het bloed aan de deurposten. En die naam, ja, die mag ook in 2020 nog verkondigd worden. En dan heb ik eigenlijk maar één wens en één begeerte. Dat onze naam mag vergaan. En dat die naam voor ons alles mag worden hier op deze aarde. Want alle knie zal zich buigen, vast en zeker. Maar het is een groot verschil of het hier in ons leven mag gebeuren, of dat het straks moedwillig, noodzakelijk zal moeten gebeuren, zoals de apostel Paulus zegt in Filippenzen 2. En volk des Heren, we houden het kort vanmiddag, vanmorgen was het ook een langere dienst. En volk des Heren, deze naam is onveranderlijk. Begin van het nieuwe jaar wil de Heren er weer op terugkomen. Wie Jezus is, de weg in de verstoorde gemeenschap met God. Heb u iets mogen zien van het bloed? Heb u iets mogen ervaren van de kracht? Heb u iets mogen ondervinden van de verzoening die er in hem is? Hebt u bij vernieuwing zijn naam mogen noemen vandaag? Jezus, dat is zaligmaker. En zo niet, ach buig dan de knieën, want daar moeten we het van hebben. Die naam, die moet in het middelpunt staan in ons leven. Daar moeten wij en onze kinderen het van hebben. Door die naam zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan. Ook in 2020. En die in Jezus is, dat hebben we vanmiddag verzegeld gekregen. Die krijgt vergeving. Die wordt heilig. Die wacht het eeuwige leven. Die ontvangt in hem al de verbondsweldaden die hij kocht met zijn dierbaar bloed. Amen.